Dit was gewoon een platform waarbij zelfs dummies zoals wij, dat je gewoon je eigen software kan bouwen. En je eigen architectuur, et cetera.
Is dat dan een secret of jouw succes dat jij en bedrijfskundige en techneut bent?
Ik denk dat het wel een van de grote ingrediënten van succes is geweest.
Het is ook best wel een leermomentje voor ondernemers. Dus dat je niet alleen maar naar Michel Perrin moet luisteren, die eigenwijze gek. Maar dat je ook in een team...
Je bedoelt een eendenkoppel.
Nee, dat is het grapje van eenden vliegen in een koppel en een adelaar vliegt alleen. En hij vliegt altijd alleen.
Ja. Jij hebt een onwijs succesverhaal, heb je op je naam staan. En toch is het ego, ik vind het heel mooi.
Maar
je
hebt die ego's aan tafel.
Ja, we moeten daar een beetje aan wennen.
Dat lijkt je. Speak voor jezelf.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden we jou snelle toegang tot groeikapitaal. Van 1 tot maar liefst 5 miljoen euro. 3 topondernemers en hun grote netwerk. En een bereik van 3, misschien wel zelfs 4 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om een bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Beste luisteraars, we hebben hier weer een hele bijzondere gast. Roald Kruit. Ik heb heel veel waardering voor deze jongeman. Ik ken hem sinds een paar jaartjes. Maar... zijn bedrijf, Mendix, ben ik al heel erg vroeg mee in contact gekomen met de Nederlandse Energiemaatschappij. En dat was een van de snelst groeiende bedrijven. Maar daar gaan we het niet alleen over hebben. We gaan het over de persoon zelf hebben en over alles wat in zijn leven terecht is gekomen. Roald, goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom hier, jongen. Roald, begin gewoon even iets over jezelf te vertellen.
Ja, maar misschien beginnen met de opleiding. Ik ben naar de middelbare school informatica gaan studeren. Dat vond ik echt heel leuk.
Zat je in welke stad?
Rotterdam.
Beval, mooi.
En daar heb ik echt heel veel passie voor. Ik heb altijd van jongensmalen geprogrammeerd. Eigenlijk kwam ik ook tijdens mijn studie achter dat ik ondernemen heel leuk vond. Ja. Eigenlijk na mijn stage, toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wat minder leuk voor een baas werken. Ik wil het gewoon zelf doen. Mm-hmm. En ook zelf de vruchten werpen van mijn eigen werk. Dus ik ben toen vrij snel begonnen met de VOF. Daarna nog een eenmanszaak.
Welk jaar was dat, sorry?
Het was rond 2000 geweest. 2000,
25 jaar geleden.
Ja.
44, en door de wiskunde, 19.
Hoppa. Ja. Maar dat waren toen niet meteen de grootste successen. Toen daalde ook bij mij het besef in dat ik eigenlijk wel veel te weinig weet van bedrijfskunde en economie. Dus ben ik doorgegaan naar de Erasmus Universiteit hier zo. En eigenlijk daar tot het besef gekomen dat IT-mensen en bedrijfskundigen wel echt twee hele verschillende soorten mensen zijn. Dus ze denken anders, praten anders, perciperen de wereld anders. En... ik moest door blijven ondernemen natuurlijk om gewoon mijn studie te kunnen betalen en mijn levensonderhoud te kunnen betalen.
Dat ondernemen bestond uit?
Ik deed IT-projectjes vooral.
Okay.
Ja.
En IT-projectjes gewoon op uurbasis voor mensen? Of
projectbasis.
Projectbasis, ja. Okay, ja.
Tijdens je studie, begrijp ik studie, nog.
Ja.
Je had een doel?
Nou, mijn doel was op dat moment gewoon afstuderen.
Het is al doel op zich, hoor.
Nee, maar omdat je de twee vakken erbij had genomen, had je een doel om ergens, je wilde ergens naartoe.
Nou, het is eigenlijk organisch ontstaan. Dus het is niet zo dat ik meteen een heel groot plan had. Ik kwam op de duur achter van dat ik bedrijfskundige modellen gebruikte om te valideren. Een groot procesdiagrammen, beslisbomen. Om te valideren of ik de business goed had begrepen. En ik deed dat super, super gedetailleerd. Eigenlijk tot het niveau van bijna programmeren. Waardoor het programmeerwerk heel saai was geworden. Toen dacht ik, laat ik het nou eens wat interessanter maken. Laten we eens kunnen denken of we een interpreter kunnen ontwikkelen die modellen direct omzet in werkende software.
En wat een?
Ja, een interpreter is een heel technisch woord. Dat is het moeilijkste technisch woord.
Moet je even uitleggen.
Ja, leg maar. Een interpreter is iets wat een formele taal kan omzetten in werkende software. Dus dat is eigenlijk waar je normaal gesproken programmeercode schrijft. En die code wordt omgezet door naar software. Gebruik je nu eigenlijk modellen. Datamodellen, procesmodellen, logica-modellen. En zet je die modellen direct om in werkende software. Om eigenlijk de programmeerstap over te slaan. Ja. Nou, dat had een paar grote voordelen. Het was een stuk sneller. Maar het allergrootste voordeel zat er eigenlijk in dat ook niet-techneuten mee konden participeren in de softwareontwikkeling. En waardoor je eigenlijk veel sneller iets bouwt wat echt aansluit op de eisen en wensen van de klant.
Was dat Mendix of niet?
Dat was het begin van Mendix.
Ja, want volgens mij toen het bij ons werd gepresenteerd in 2009, 2010, kan dat of niet? 2009?
Ja, ik had 10 jaar bezig eigenlijk.
Ja, en toen had Roald, die gaf een presentatie aan Harold. En Harold die zei letterlijk van ik moest heel even uit de kamer lopen, uit de vergaderkamer, om niet te veel koopsignalen te geven. Maar dit was gewoon een platform om het even simpel te zeggen. Waarbij zelfs dummies zoals wij, gewoon niet-techneuten, eigenlijk een soort AI, wat je nu met AI hebt, dat je gewoon je eigen software kan bouwen en je eigen architectuur, et cetera.
Is dat dan een secret of jouw succes dat jij en bedrijfskundige en techneut bent? Dat je het allebei begrijpt? Allebei die kanten?
Ik denk dat het wel een van de grote ingrediënten van het succes is geweest. Maar daarnaast heb ik ook wel heel erg beseft waar mijn krachten liggen. En dat is eigenlijk toch wel gewoon in de techniek, in de toepassing van techniek.
Maar even concreet, koopsignalen kreeg jij heel erg van hem. Maar wat ging jij kopen?
Wij waren een van hun eerste grote klanten.
Wat deed die software dan?
Dat was gewoon software waarmee je gewoon heel makkelijk
software kon schrijven.
Gewoon. Wat je nu met AI hebt, dat je zegt van joh, maak een website, maak dit, maak dat. Dat was eigenlijk de voorloper.
Maar laat Roald het nou eens. Klopt het, Roald?
Ja, dat klopt.
Noem eens een voorbeeld. Gewoon een praktijkvoorbeeld.
Met de praktijk. Heel leuk voorbeeld. Was een keer bij Roche. Er was een vrouw die wou...
Roche is een chocolaatje, toch?
Nee, dat is een farmaceutisch bedrijf.
Oh. Dat kan je ook
een van de grootste. Ja, een van de grootste.
Even heb jij vanochtend op je gezicht gesmeerd, Rien? Sorry.
Die probeerde een algoritme te maken om de prijs voor custom DNA te berekenen.
Tuurlijk, dat heb ik ook geprobeerd.
Een heel specialistisch probleem.
Custom DNA.
Ja, die verkopen custom DNA strings. Dat is ook een hele markt voor, blijkbaar.
Ja. En moet je wel uitleggen wat dat is. Misschien ben ik een grote biel aan tafel, maar ik ken het product niet.
Er bestaan geen domvragen, Michel.
Dat heb ik wel door vandaag.
Kijk, als het een standaard product is, dan was er al een standaard product op de markt. Dus wij waren met ons platform vooral op software waar geen standaard producten voor waren. Als koop je dat product gewoon. Dus je bent heel erg gefocust op maatwerk voor hele bijzondere processen. Dat is waar we in onze kracht waren.
Ja. Dus Roche, kom bij jou.
Nou, daar waren we dus in staat om met de domeinexpert binnen 3 dagen een algoritme te maken die prijzen kon berekenen. Zoals we daarvoor al maanden bezig waren om het uit te leggen aan een programmeur hoe je zoiets berekent. Maar ja, als programmeur heb je geen verstand van DNA-strings.
Maar wat had jij dan al voorbereid in jouw software dat het in die 3 dagen gelukt is?
Nou, die software stelde die vrouw in staat om haar eigen beslisregels uit te tekenen. Dus ik vroeg, wat doe je nou in je hoofd? Wat doe je in Excel? Laten we dat nou eens vertalen naar een beslisboom. Ja. En die beslisboom hebben we gezamenlijk uitgetekend. En na 3 dagen kwamen we daar de juiste prijs uit.
Dus van een beslisboom ga je naar programmeertaal, heb je de software gebouwd?
Precies.
Okay. Ja.
Wanneer is Mendix opgericht?
In 2005.
2005. En samen met je broer Dirk-Jan?
En Dirk, ja.
En Dirk. Met z'n drieën hebben jullie dat opgericht. En jullie hebben het verkocht aan Siemens in?
2015.
2015.
2018.
2018, dus in 13 jaar tijd.
Ja.
En wat hebben jullie in 13 jaar tijd bereikt?
Nou ja, een van de mooiste metrics is dat we bijna meer dan 500.000 applicaties hebben ontwikkeld.
Ja.
Met ons platform. Dus we hebben enkele miljoenen gebruikers. We zaten ongeveer op 1200 man personeel.
Zo. Waar zaten die dan?
Ja, overal in de hele wereld.
Echt over de hele wereld?
Ja.
Programmeurs.
Programmeurs, verkopers, consultants.
Eigen kantoren?
Ja.
Leon een werkman.
Ja, dat is ook een hele rollercoaster.
Dat is een multinational.
Kijk, een rol is vrij tegen Russen. Maar ik mag dit wel zeggen. Kijk, want het staat ook overal in het nieuws. Dit is gewoon wel een succesverhaal. Dus in 13 jaar tijd is hij met z'n drieën, met zijn broertje en met iemand anders, is hij begonnen en voor meer dan 600 miljoen euro aan Siemens verkocht.
Wat heeft Siemens er daarna mee gedaan?
Nou, dat is veel groter geworden.
Veel groter gemaakt, ja.
Ze hebben dus een goede deal gedaan.
Ik vind het wel.
Dat is ook wel eens fijn om te zeggen. Want vaak wordt je bedrijf verkocht en verkloten ze het.
Dat,
zeker bij die corporates. Hè?
Ja. Nou ja, we hebben best wel een hele leuke onderhandeling gehad. Wat het zal in ons voor ons als nadeel werkt. De zogenaamde Freedom to Act. Ja. Waarin we eigenlijk zeggen, willen we de DNA van het bedrijf zoveel mogelijk intact houden. Daar staat succes in. En gelukkig had ze ook binnen het management van Siemens werd het ook erkend dat dat een groot gedeelte van het succes was.
Ja.
Ze hebben ook gewoon heel lang heel veel vrijheid gehad om toch ons eigen spoor te kunnen trekken.
Ja. Hoe lang heb je die vrijheid gehad? 5 jaar?
4 jaar. Alleen na 2,5 jaar kreeg mijn vrouw de diagnose van hersentumor.
Okay.
En toen ben ik in goed overleg teruggestapt om voor mijn familie te zorgen.
Mooi.
Was jij de CEO?
Nee, Dirk was CEO.
En toen ben je teruggestapt?
Toen ben ik teruggestapt, ja. En ben ik eigenlijk vooral gaan kijken, wat zijn nou behandelopties voor mijn vrouw? Ja. Die waren eigenlijk heel beperkt. En ik was eigenlijk wel gechoqueerd. Ik ben nooit echt in de gezondheid geweest over wat de staat van gezondheid was voor hersentumoren. Hoe weinig daarover nog bekend was. En dat bleek eigenlijk niet alleen maar voor hersentumoren te zijn, maar eigenlijk voor heel veel.
Hoor je vaak, hè?
Ja.
Dat mensen dan geconfronteerd worden en dan wel gelukkig middelen hebben om uit te zoeken wat er wel mogelijk is.
Ja. Nou, had ik natuurlijk een gunstige situatie dat ik en tijd en de middelen had. Ja. Maar zelfs dan is het...
Ook Amerika niet...
Nee, we zijn gekeken naar Amerika, Japan. Maar het lastige is dat je krijgt zo snel complicaties, waardoor vliegen bijvoorbeeld al niet meer mogelijk is.
Oh.
Want je krijgt hersenoperaties, dus je schedel gaat open. Dus er waren allerlei praktische problemen, waardoor uiteindelijk een paar opties die er waren eigenlijk ook niet van toepassing.
Welk land is nou het verste in dit stukje? Dat weet je dan nu?
Nou ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik was zelf een groot fan van virale therapieën. Daar zag ik de grootste lange termijn effecten.
Ja.
Dus we gingen eigenlijk wel voor onszelf gezegd, laten we kijken voor alles of niets, bijna.
Ja. Maar het is alles of niets, toch? Ik bedoel, leven of dood.
Ja, het is precies. En Japan was daar heel erg ver in. Nederland is er ook redelijk ver in.
Okay.
Amerika, dus dat zijn we wel. Ja. Maar ook in Duitsland zijn ze erg ver. Dus het hangt een klein beetje af wie in welke fase van het onderzoek zit. Wie welk budget heeft, welke trials al lopen.
En was het een ziekte die zeldzaam was? Of?
Ja, de hersentumoren zijn vrij zeldzaam.
Dat is vaak het probleem. Ja. Als een ziekte zeldzaam is, dan gaan die big pharma er geen niks aan
gaan ze geen geld in stoppen.
Ja. Nee. Dus maar als ze maar 500 of 1000 mensen hebben,
ze dat toch?
Ja.
Dan zeggen ze, het is goed. Neem maar een aspirintje.
Ja. Nou ja, en het lastige is dat dan gaan de universiteiten gaan onderzoeken doen. Maar die hebben eigenlijk zelf niet voldoende patiëntenmassa.
Oh.
Dus ik heb best wel veel onderzoeken gelezen. Maar vaak zie je dat het tussen de 50, 100 of 200 patiënten is. Terwijl voor de ziekte die mevrouw had, was een astrocytoma, om het heel correct te zeggen. Er zijn alweer honderden subvarianten van.
Jezus,
dus als je dan een dataset hebt van 200 die eigenlijk niet eens alle subvariaties raakt.
Ja.
Daar kun je eigenlijk niks mee, wetenschappelijk gezien.
Nee. Je hebt niet opgegeven.
Nee. Vertel maar, want dat is nu zijn levensmissie.
Ja, dus ik ben door gaan vragen. Hoe komt het nou dat zo weinig bekend is? Nou, eigenlijk weet je precies wat jullie zeiden. Ja, het is voor de industrie niet interessant om heel veel geld te zeker De heterogeniteit, dus de variaties van al die tumoren is heel hoog. Bijna iedere tumor is uniek. Je ziet zelf verschillende cellen zien er anders uit. De DNA ziet er anders uit. Dus hoge variatie. En dan de universiteiten die wel onderzoek doen, maar eigenlijk op veel te kleine schaal. En toen ben ik gaan vragen, wat zou er nou nodig zijn om dit op te kunnen lossen? En toen zei eigenlijk hebben we een onafhankelijke partij nodig die al die universiteiten bij elkaar gaat brengen om grootschalig onderzoek te gaan doen. Gewoon te gaan coördineren.
Die moet onafhankelijk zijn, echt financieel onafhankelijk.
Financieel onafhankelijk, maar ook onafhankelijk
geen
van.
Banden,
geen banden. Geen
banden,
geen eigen publicatiedrang.
Precies.
Geen eigen...
Dus het is geld, maar ook publicatiedrang. Het zijn verschillende dingen
geven. Waardoor er best wel veel competitie onderling is. Het systeem is ook zo ingericht. Ze hebben een onafhankelijke partij nodig die iedereen vertrouwt. En toen dacht ik, ik heb nu toch niet zoveel meer om mijn handen. En ik wil eigenlijk het leed wat ons is overkomen, andere mensen besparen. Dus heb ik gewoon heel mooi
ambitie hoor. Hoe lang heeft jouw vrouw nog geleefd?
2,5 jaar. En dat is voor zo'n tumor best lang. Ze heeft vier hersenoperaties gehad. En dat heeft eigenlijk de langste tijd gerekt. En ik vond het wonderbaarlijk om te zien hoe voor en na, want na van zijn hersentumor is je gedrag veranderd. Alles verandert in je hersenen.
Je karakter verandert. Ook met de hersenbloeding natuurlijk. Dat heeft mijn vader dan gehad. Ja, je verandert gewoon.
Ze konden toen niet meer praten, wat echt heel frustrerend is.
Ja.
En er was een operatie. En 3 dagen later was ze weer normaal. Dat was echt heel...
En weet ze dan op een gegeven moment ook hoe ze daarvoor was voor die operatie?
Het is heel moeilijk om... Ja. Daar praten ze ook eigenlijk niet over. Dat trok ze niet.
Nee.
En dat is nu hoe lang geleden?
Twee jaar. Twee jaar geleden is ze overleden.
En je bent nog steeds volop aan de running voor de...
Ja,
daarna, wat ben jij gaan doen daarna?
Nou, ik heb eigenlijk met een paar oud-collega's hebben eerst 2 jaar lang gewoon onderzoek gedaan. Zelf. Ja, hoe werken ziekenhuizen? Hoe ziet het systeem in elkaar?
Echt waar?
Ja, we zijn op de OK geweest. We zijn bij laboratoria's. Ik heb naast de controllers gezeten. Ik wou gewoon begrijpen hoe werkt een ziekenhuis.
Daar hebben ze wel een goede aan jou. Jij kan het wel goed in kaart brengen, denk ik. Dat is mooi.
Ja, het was leuk, want nu gaan we natuurlijk presentaties. En zag je mensen toch echt ook wel eye-openers. Oh ja, tuurlijk, als je het totaalplaatje, als je uitzoomt, hoe alles met elkaar verbindt. Ja. Hoe zo'n heel onderzoeksproces eruit komt.
Kon je er wel onafhankelijk in staan? Want je hebt natuurlijk je overlijden van je vrouw gehad. Dus je staat er. Ben je dan onafhankelijk? Of juist wel? Of je bent betrokken?
Je bent betrokken.
Objectief,
maar,
ja. Dat is eigenlijk wat ik zoek. Ja,
ja, ik denk het wel.
Hebben de ziekenhuizen er zelf wat van geleerd?
Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen.
Nemen ze dit aan? Van joh, die processen die jij hebt. Klopt, wij lopen hier een beetje te.
Deze herkennen de problematiek.
Ja, maar herkennen en wat dan doen. Er zit een groot verschil tussen.
Ja, maar dat vragen ze hoeverre ze er zelf ook nog in staat zijn aan te doen. Uiteindelijk is het wel heel beperkt geld wat ze krijgen. Zeker voor dit soort onderzoek. Dus. De bereidheid is er zeker. En ik heb echt extreem veel respect hoe hard die mensen werken. Met hoeveel dedicatie. Het zijn eigenlijk qua karakter ook ondernemers. Heel doelgericht. Ja. Werken keihard. Dus ik heb echt
artsen,
onderzoekers, afdelingshoofden.
Ja. Dat, en waar sta je nu dan? Want je bent 2 jaar daar volle bak mee bezig.
Ja, dus hebben we nu eigenlijk een heel plan bedacht. Het bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste is het opbouwen van een netwerk om consortia te maken tussen bedrijven, ziekenhuizen, om grootschalig onderzoek te gaan doen. En het tweede is eigenlijk een platform wat we aan het bouwen zijn om dat te faciliteren. En dat heeft 2 hele grote voordelen. Het eerste is dat we onderzoek betaalbaarder maken. We kunnen gewoon best wel veel stappen automatiseren en daarbij kosten besparen. We kunnen de onderzoeken sneller maken, waardoor je de behandelingen sneller aan de patiënt krijgt. Maar ook voor bedrijven is dat interessant, omdat dan patenten langer toe te passen zijn. Ja. Maar we kunnen het ook effectiever maken door veel grotere datasets te gaan verzamelen. En daarmee hoop je eigenlijk de economische parameters voor veel zeldzame ziektes toch aantrekkelijk te maken voor
de big pharma.
Je geeft ze een kikker om meer te onderzoek te doen.
Ja. En doe jij dit vanuit commercieel opzicht of is dit een volledige...
Het is een volledige stichting.
Volledige stichting. Ja. Je stopt er alleen maar geld in. Ja. Je hebt er ook nooit geld aan te verdienen. Nee. Dit is de passie van je leven.
Ja, is toch bijzonder?
He? Heel bijzonder.
Ja. Nieuw levensdoel.
Ja. En met hoeveel mensen doe je dit?
Nou, we zitten nu met 10 FTE echt die hier dagelijks aan werken. Daar zo omheen denk ik zo'n 20 tot 30 vrijwilligers die wel wekelijke basis. Dat zijn artsen, onderzoekers, maar ook systeembeheerders, security auditors die allemaal bijdragen.
Hoe zijn die betrokken geraakt? Zijn dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij met je vrouw? Of zijn dat mensen uit de praktijk die dat zien dat het fout gaat of beter kan?
Meer het laatste. Ja. Ja, okay. Ja. Zijn het vooral mensen die het zien, die geloven in die visie. Die geloven dat het beter kan, sneller kan. Een van de redenen waarom we ook een stichting voor hebben gemaakt is, je wil ook laten zien naar de ziekenhuis. Want ik doe het echt om de juiste redenen. Ja. Ik doe het niet omdat ik er geld voor mee wil verdienen. Ik wil gewoon impact maken voor verse tumor en andere zeldzame kankersoort.
Ja. Ja. Ben je nou niet een kopie aan het maken van wat je vroeger gedaan hebt?
Deels wel.
Heel veel van die technieken die je bij Mendes hebt gebruikt, dat je die opnieuw implementeert in je nieuwe,
nieuwe dingetje. Ja, heel veel lessen.
Maar dat is toch geweldig?
Ja, we gebruiken ook weer Mendix om de platform te bouwen. Dat vind ik ook, ook weer heel erg mooi. Ja. Ja. Want ook daarmee kunnen we enorm veel kosten besparen in de realisatie van het platform.
Wauw, wat een mooi verhaal.
Ja, heel bijzonder. Hè?
Ja,
ja, dankjewel.
Ik wil nog heel even terug, want het is helemaal fantastisch wat je doet. Maar ik wil nog iets meer horen over de ondernemer ook. Ja. Dus het begin, zeg maar. Hè? Dus jij bent gaan studeren in Rotterdam. Nou, dat is al een goede keuze. Ik bedoel, kan eigenlijk al niet meer misgaan natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
Wat een bluff, je hebt ze zelf ook.
Heb jij niet gestudeerd, Mies?
Nee, nog niet misschien.
Nee? 7 jaar over de MAVO.
Ik heb het op de straat geleerd.
Nee, maar even, dus je zat in Rotterdam, kamertje, Mendix opgestart. Vertel nog eens iets meer over die tijd. Dat is een hele mooie tijd geweest. Vertel daar nog eens iets meer over. Want we gaan het. Ja,
het was net de tijd dat die dotcom-bubbel gebarsten was.
Oh, dat weet je heel goed. Je hebt het ook gebarsten toen, toch?
Nogal, ja.
In 7 landen. Dus,
dus het was een beetje een omgekeerde situatie.
We gaan even praten.
Ja, omgekeerde situatie van nu. Er waren developers in overvloed.
Ja.
Nu is het heel erg moeilijk om aan goede mest te komen. Het was voor ons heel makkelijk om developers te vinden.
Oh, leuk.
Ik had ook vanuit mijn eigen netwerk natuurlijk heel veel mensen. Maar het verkopen was echt heel lastig. Ik denk, een van de dingen die waar ik Dirk altijd op heb bewonderd, is dat hij een van de weinige mensen is die in staat is een visie te verkopen. Want ja. Er was nog net iets. En het was ook nog een heel abstract idee.
Ja, ja.
Je software om software te maken. Ja, dat is niet,
ja inderdaad. Niet... Zelfs jij begrijpt het niet mis.
Nee, dat bedoel ik. Software om software te maken. Ja. We moeten kunnen lullen dan.
Je hebt zeker goed kunnen verkopen. En er was ook nog eens dat er ook heel veel mensen echt heel sceptisch waren. Dat is ja, ik het al lang geprobeerd, dat lukt niet. En,
was die bubbel al gebarsten dan?
Die bubbel was al gebarsten.
Ja, dus dan de sceptie, begrijp ik het wel.
Sceptisch waren weg.
Ja. Dus we zijn eigenlijk, in plaats van dat we product verkochten, zijn, waren het begin gewoon projecten aan het verkopen. Ja. Aan die groep mensen die het wel geloofden. En daar waren de resultaten gewoon echt uitstekend. We leefden altijd binnen tijd, altijd binnen budget, altijd boven verwachting.
Je kon het goed meten ook. Je kon het goed laten zien. Je kon het dus uiteindelijk ook verkopen.
Door en het meest belangrijk is dat eigenlijk al onze klanten altijd wel als referent stond op podia's, ging naar andere klanten mee.
Het lijkt wel een soort...
Ambassadeurs, hè, moet je hebben.
Succes toch, man. Dat is niet normaal.
Ja, maar dat is gigantisch.
Ze zijn in 2005 begonnen, in 13 jaar tijd.
Hoe ben je op een gegeven moment, in 10 jaar tijd, aan 1200 man gekomen? Hoe organiseer je dat? In zoveel landen en...
Ja,
dat
is vooral denk ik, bij Dirk en Dirk. Die hebben daar de grootste drijvende kracht achter geweest. Dirk is altijd ook heel goed geweest in externe stakeholder management, investeerders, grote partnerschappen. Dirk was altijd zijn kracht.
Dat is ook een vak apart, hè?
Dat is echt een vak apart, ja. Neerzetten van structuur, de organisatie opbouwen. Maar uiteindelijk draait het wel gewoon om de juiste mensen te vinden. Weet je, het ging goed als je de juiste mensen op de juiste positie neerzet met de juiste visie. Het ging fout als het de verkeerde mensen waren. Dus je leert steeds sneller herkennen, is dit de juiste persoon?
Even gaat kijken, want jullie zijn met z'n drieën begonnen in 2005. Op een gegeven moment binnen no time naar 1200 man. In hoeveel landen waren jullie actief?
Uiteindelijk volgens mij 54.
54 landen actief.
54,
wow. En... maar hoe is je opbouw gegaan? Want je begint waarschijnlijk rustig en op een gegeven moment had je die piek, hè? Want je hebt toen
Wat mij opvalt, hij heeft het steeds over het team.
Ja, het DNA ook, hè? Dat is
het team. Dus hij heeft het met z'n drieën gedaan.
Ja.
Dus mijn probleem altijd, dat is ook mijn limiet in mijn leven. Ik heb het altijd alleen moeten doen.
En willen wat doen ik ook. Nu, willen
doen. Dat is niet zo'n probleem.
Maar wat ik bij jou heel erg merk, is dat die drie eenheid die jullie hadden, dat eigenlijk... De basis is geweest van succes. Als je één van de drie niet had gehad...
Was het niet succesvol geworden.
Best wel een leermomentje voor ondernemers. Dat je niet alleen maar naar Michel Perrin moet luisteren, die eigenwijze gek. Met mij alleen alles doen. Maar dat je ook in een team van drie man...
Je bedoelt een ene koppel.
dat is het grapje van eenden vliegen in een koppel en een adelaar vliegt alleen. En ik vlieg altijd alleen. Dus misschien had ik beter in een koppel kunnen vliegen.
Roald, is dat het DNA ook, jullie drie? Zijn jullie DNA? Jullie hebben het bepaald, maar...
Ja.
En wat is het DNA? Kan je dat omschrijven in een paar zinnen? Want je zei ook naar Siemens toe, hè? Dat willen we behouden. Wat heb je dan tegen Siemens gezegd? Hoe zet je dat op papier? We willen het DNA behouden. Ik bedoel, ja...
Nou, we hadden een aantal kenwaarden echt gedefinieerd.
Ja, en welke waren dat?
Nou, bijvoorbeeld de klant staat altijd centraal in alle discussies. Dus probeer dus als je discussies hebt intern over hoe je dingen organiseert, beredeneert vanuit de klant.
Ja.
En wat is logisch voor de klant? En niet wat is logisch voor die afdeling of best voor... Nee. Ja. Als je niet kan uitleggen waarom dit het beste is voor de klant, dan is het geen goed verhaal. Dus dat was een van de
belangrijkste... Goede tip ook meteen, hè?
Belangrijkste richtlijn.
De klant staat altijd centraal. Dat is
een hele goede tip. Nummer 1. Ja. Oké, dankjewel. Ja.
Zelfs de baas valt er gelijk. Ja.
Nou, dat is jou in bedrijf. Ja. Heb je dat tegenover?
Precies het tegenovergestelde.
Nee, dat is altijd... goed. Kijk, zoek uit de discussie.
We hebben altijd even gezegd, het beste idee moet het winnen. Dus of het nou van de CEO komt of van de stagiaire.
Tip 2.
Het beste idee moet winnen. En dat, wederom, je argumenteert dat weer vanuit het oogpunt van de klant. Maar als ik een idee had, iemand anders zei van... En ik probeer het niet zozeer te zeggen, dit is het... Wat gaan we doen? Dit is het probleem wat we willen oplossen.
Ja.
Dit is hoe ik denk dat we kunnen oplossen. Maar heeft iemand anders een ander beter idee?
Remmende factor vaak natuurlijk in bedrijven is toch ego van mensen. Dus dat haal je dan weg, hè? Toch? Ja. Hoe is het met jouw ego?
Nou ja, wat denk je?
Nou,
dat is fantastisch.
Dat is heel bijzonder dit. Nee, maar deze jij hebt een onwijs succesverhaal heb je op je naam staan. En toch is het ego, ik vind het heel mooi. Het is heel knap. Hele sterke mensen hebben dat alleen maar. Ja. knap.
Ja, 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 dat meen ik serieus. Ja. Dat je zo'n missie hebt.
Maar dan hebben hier drie ego's aan tafel.
Ja, we moeten daar een beetje aan wennen.
Dat lijkt.
Speak for yourself. Hey, wat een mooie verhaal. Ik hoorde namelijk ook dat zelfs Jeff Bezos was geïnteresseerd in jullie bedrijf, of niet?
Ja, maar daar...
Even uitleggen wie dat is.
Moeten we uitleggen?
Is dit een visje wat je niet mag gooien dan of zo?
Nee. Nee,
Bezos is de eigenaar van Amazon.
Ja, we hebben best wel veel gesprekken gehad met Amazon. En het was natuurlijk... Wij draaiden ons platform ook op Amazon. Ja. En wij maakten het natuurlijk ook heel makkelijk om allerlei cloud producten van Amazon te consumeren. Ja. Dus er zat een heel mooi dubbele werking in. Dat A, je verkoopt de software als hier, maar B, je verkoopt ook nog eens alle resources mee. Dus er zat een heel erg sterk synergistisch effect in.
Ja. Synergistisch, wat is dat voor woord, joh?
Synergistisch is dat je dus iets hebt en je hebt iets anders erbij, dan ga je vier keer zo snel. Kan ik het zo uitleggen?
Ja, 1 plus 1 is 3.
Ja. 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 1 Bugatti plus 3 Bugatti, 4 Bugatti, ga je nog harder. Maar waarom is het mislukt met Jeff?
Nou, uiteindelijk was Simons gewoon degene die als eerste een heel concreet bod neerlegde.
Oké, en dat was zo goed?
Ja.
Ja. Ja.
Ja, er zijn
gamechanger.
Er zijn meningen
over verdeeld.
Waarom zijn daar meningen? Jullie drie meningen zijn daarover verdeeld?
Nee, op een gegeven moment heb je meerdere stakeholders. Kijk, ik weet niet of
ik het kan vertellen. Ben je schoen?
Nou, er waren verschillende aandeelhouders die ook op verschillende momenten waren ingestapt. Sommigen zaten er echt al van het begin af aan in. Ja, die hadden op die ook iets van, ja, weet je, we moeten ook naar onze LP's weer gaan uitkeren.
Moet een keer wat gebeuren.
Ja. Wij hadden zelf ook nog heel graag de ambitie om gewoon een IPO op de Nasdaq bijvoorbeeld mee te maken.
Dat kon je niet een stukje doorrollen zelf dan nog?
Dat had ik heel gaaf gevonden. Ja, Derek ook.
Maar dat ging dus niet.
Nou, uiteindelijk ga je ook... het bot was op de duur zo goed. En dan ga je kijken, we moeten nog een keer een geldronde ophalen. Verwater je nog een keer. Hoeveel moet het dan nog gaan ophalen? Wil je break-even spelen? Wat is het risico? Nou, uiteindelijk hebben we denk ik heel veel verslag gedaan. Want daarna kwam COVID.
Ja.
Ja, nou, dat Simons heeft ons daardoor heen getrokken. Ja. Dat is natuurlijk een enorme dip.
Dus ook achteraf eigenlijk een goede deal.
Achteraf een hele goede deal geweest.
Dat is ook een koele zat kijken. Ik bedoel, of het er niet geweest was.
Weet ik wel, maar achteraf een goede deal is wel fijner dan achteraf een...
Hey, en voor Mendix, is AI nou een plus of een threat of een strength?
Ik denk beide. Aan de ene kant een strength, omdat je kan het ook weer inzetten in die waardepropositie om mensen met een niet-IT-achtergrond effectiever te laten zijn.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook een bedreiging, omdat bijvoorbeeld voor IT'ers zeggen, nou, ik heb liever een AI-tool die genereert code die ik ken en kan valideren en begrijp.
Ja.
Dus ik denk dat
IT'ers raken hun werk een beetje kwijt.
Hun werk gaat veranderen. Er is zoveel werk dat ik ben niet bang dat IT'ers hun werk kwijtraken.
Het werk verandert.
Met werk verandert wel.
Ja, de inhoud van het
werk. Ja, je gebruikt andere tools.
Ja. Dus je moet als IT'er op dit moment wel snel je gaan...
Je moet gewoon meedoen.
Je moet meedoen in de ontwikkeling, ja.
Je kan niet stil blijven staan.
Nee, maar de IT is natuurlijk zo'n snel dynamische markt. En dan gaat continu in ontwikkeling.
Maar dat is toch altijd zo geweest?
Dat is altijd zo geweest, ja.
Dus dat is niet nieuw eigenlijk.
Maar wat is nou de toekomst van software? Want ik lees wel eens van AI wordt zo groot en zo important. Dat software eigenlijk niet meer... Ja, is dat eigenlijk nog wel...
Ja,
gaat dat nog wel blijven bestaan?
Nou, wij kunnen software maken.
AI is ook software, dus dat betreft...
Ja. Maar ander soort software als we nu gebruiken.
Nou, het is complementair. Kijk, AI gaat niet een database voor je bijhouden of misschien weer invullen. Maar het is een software component wat enorm veel waarde heeft, heel veel potentie. Maar het gaat zeker niet alles vervangen.
Ben jij er bang voor? Want je hebt allemaal enge verhalen van AI neemt het over en uiteindelijk gaat de mensheid, wordt even weggedrukt. Hoe zie jij dat?
Het heeft natuurlijk met alles heeft risico's, maar ik zie vooral heel veel potentie.
Ja.
En denk je dat we nu op een AI-bubbel zitten, net zoals de internetbubbel had?
Ja,
interessant.
Ik vind het een hele moeilijke om eerlijk te zijn. Je ziet heel veel opkomen.
Moeten we een short gaan?
We gaan short met het fonds.
Short, met ons fonds gaan we short.
Short op Siemens.
Nvidia.
Nee, maar ik geloof wel dat er zijn heel veel partijen. Als je AI goed kan toepassen binnen een businessprobleem, en daar echt de businessproblemen oplost, dat heeft gewoon altijd waarde.
Ja, dus als je als eerste bent daar, hè? Snel, je moet lekker snel.
Ja, of het gewoon, nou, niet per se snel, het moet vooral goed. Kijk, uiteindelijk als je met AI automatiseer je toch wel, het is niet meer dom werk wat je automatiseert. Je gaat meer intelligent werk aan het automatiseren. Dus het moet wel beter dan mensen, of minimaal net zo goed.
Ja. Maar beter dan mensen. Wat je zegt, dan drukken ze de mensen aan de kant. Staan we allemaal straks niks te doen, want de AI doet alles.
Nou, niet alles. Denk
zeg het
geloof
maar.
Jij, ja, dan denk ik dat ver gezocht is.
Ja, geloof jij, over 5 jaar ben je meer verliefd op je robot dan op je partner?
Nee, dat geloof ik niet.
Dat een robot precies helemaal doet.
Ja. Maar dit is wel een duidelijk antwoord.
Wat zeg je?
Dit is een duidelijk antwoord. Hij zegt gewoon nee.
Kijk, mag toch nog een beetje verkoop erachter
gaan? Nee, maar hij heeft al zijn antwoord gegeven.
Nee, maar Michel die zegt... Nee, maar ga even door, want ik vind het wel heel mooi.
Is dit de uitkomst
voor jou? Je hebt gewoon eigenlijk een vrouw, een robot, en die doet alles.
En die doet alles precies wat jij denkt.
Die zegt alles.
Is zij al... Ik denk, nou, ik heb nu trek in een kopje thee. Is zij hem al aan het maken? Want zij weet dat. En zij doet helemaal...
Zijn droom.
Nee, dat is mijn droom ook. Ja. Maar die discussies heb ik wel eens met mensen. Maar jij zegt resoluut... Nee, Peridon, dat gaat niet.
Maar jij wel waarschijnlijk.
Nee, jij gelooft er wel in. Ja.
Ik denk, voor jou is het ideaal gewoon.
Je kan die robot kan je namelijk ook uitschelden.
Neem er namelijk niet één, neem er 5.
Krijg je 5 kopjes thee.
Nee, maar binnen de context van de stichting. Ik denk dat heel erg veel werk wat artsen nu doen, wat ze helemaal niet leuk vinden, gewoon data overtypen.
Dat is natuurlijk de klacht in het medisch landschap, dat er zoveel administratie omheen zit, toch?
Ja, ja. En het is ook heel lastig, want uiteindelijk die arts is prima bezig met de patiënt te helpen.
Ja.
En vervolgens moet de administratie, en als je dan ook nog eens onderzoek wil gaan doen, moet je het ook nog eens gaan standaardiseren. En dan moet je al standaardiseren over meerdere artsen, meerdere ziekenhuizen, meerdere landen.
Daar kan jij ze helpen dus?
Daar denk ik dat bijvoorbeeld AI enorm kan helpen.
AI.
Ja. Dat, omdat heel veel...
Even over de laatste 2 jaar en waar het naartoe gaat. Ja. We weten ongeveer waar je staat nu. Waar gaat het naartoe? Wat ga je allemaal...
Wat ga je realiseren? Ja.
Ik wil realiseren is eigenlijk een zelfredzaam, effectief ecosysteem om zeldzame kankersoorten. Die gewoon,
op dat platform eigenlijk. Dat helpt dan, die kapstok.
Dat kan, maar dat hoeft niet.
Okay.
Als wij gewoon de kickstarter zijn, waardoor het ontstaat...
Maar je wil een beetje de wereld veranderen, toch?
Ik wil impact hebben.
Ja.
En kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de kankerontwikkeling, de geneeskunde voor kanker de afgelopen 20 jaar, dan is de 5 jaar levensverwachting voor mensen met normale kankers met 13% gestegen. 13, ja.
Dat is niet echt veel.
Nee, maar voor zeldzame kanker is het maar 7. Dus dan zie je het verschil tussen
maar
iets
dat
waar...
Komt door de,
omdat er veel meer research wordt gedaan.
Ja. Dat het, zeg maar, om Mark Benioff te quote... The business of your business is improving the world.
Ja.
Weet je, dat mechanisme werkt niet in dit domein.
Follow
the
money.
Dus als wij met die stichting daar, door middel van het platform, door middel van consortia's, dat ecosysteem wel op gang kunnen krijgen. En of dat eenmalig een draai is aan een vliegwiel, of dat het een constant motortje is wat door moet blijven pruttelen. Ja, dat zal de tijd leren.
Maar je hebt nog even tijd, toch? Want wij dachten dat jij 50 was. Dat staat hier.
Dit is
44.
Precies, ik heb nog tijd zat.
Ja, precies.
Dit is ook niet iets wat over één dag ijs gaat. Hoor.
Nee.
Het is een heel groot probleem.
En hoe zoek jij de pers op? Hoe zoek jij hoe communiceer jij?
Het is eigenlijk de eerste.
Oh, echt?
Jij lijkt me niet echt een marketeer.
Nee.
Met alle respect.
Ik vind het ook echt super spannend.
Ik ben heel
introvert. Ja, ik vind het heel mooi.
Ik ben wel introvert.
Maar luister,
maar dat is toch mooi dat hij hier is?
Maar weet je, hij doet dit namelijk voor één doel. Voor zijn vrouw. En om een impact
voor
te creëren.
Voor de wereld.
Ja, om te verbeteren.
Niet voor Pieter Soen, maar voor de wereld. Dat is heel onbevallen. Er
zijn maar weinig mensen die dat doen, hè, heren. Laten we dat voorop stellen. Ik vind het heel knap wat je doet.
Ja, nee. Ja.
Maar hoe kunnen wij als luisteraars, hoe kunnen wij nog iets voor je doen? Buiten een heel mooi plan vinden. Wat is de naam van de...
De stichting is YAMIC. En dat staat voor You and Me and Curing Cancer.
YAMIC? Ja. Spel dat nog eens.
YAMICC. You and Me and Curing Cancer. Dat is ook een verwijzing naar de naam van mevrouw. Haar bijnaam was YAM. Maar nog belangrijker is, dit kun je niet alleen oplossen. Dit moet je met z'n allen doen.
Precies.
Groot. We zijn eigenlijk naar 3 dingen op zoek. Bedrijven die technologie kunnen leveren, die we kunnen toepassen. om die automatisering te kunnen versnellen. Dus,
dat is één, ja.
Dat is één. Vrijwilligers die bijdragen kunnen doen, zodat we bijvoorbeeld grafische vormgevers. Dat zijn allemaal dingen waar je
als een platform waar je daar naartoe kan om dat te vinden.
We hebben
een
website, www.jamic.org.
Okay.
En daar kun je ook allerlei informatie vinden. Maar ook gewoon bijdragen uiteindelijk.
Ja,
is het gewoon een...
Zijn jullie een goed doel? Is het, want dat is belangrijk voor veel mensen.
Dat aftrekbaar is van belasting. Ambi-status, ja.
Oké, je derde?
Dat zijn donaties. Dus bijdragen, technologie, vrijwilligers en donaties.
Maar even dan twee vrijwilligers. Stel dat wij alle drie zeggen, we willen wat doen. En dan niet even, want we kunnen geld sorteren, maar we willen meehelpen. Wat heb je dan voor skills?
Er zijn onderzoekers meer. Je
te weinig intelligentie voor hebt.
Ja? Maar dat is toch niet aardig dat je dat
nee,
ik begrijp dat
maar
niet.
Waarom is wel de realiteit.
Nee, nou, maar we hebben uiteindelijk een heel groot netwerk nodig. We moeten business development doen. We moeten je wil uiteindelijk ook bedrijven. Het moet geen bodeloze put zijn, zeg maar. Dus je moet wel nadenken, hoe kun je nou ook een model creëren waarin...
Tuurlijk. Het moet sustainable zijn. Zonder dat...
Precies. Kijk, het moet geen absolute marge zijn, maar het moet wel gezond zijn.
Ja.
Wie is het gezicht van de stichting?
Nou, tot nu toe ik.
Ja. En zou je een advies geven? Die moet veranderen.
Ja.
Het gezicht moet veranderen.
Het gezicht van de stichting moet veranderen. Jij bent een fantastisch mens. Heel intelligent. Wat jij hebt gedaan is bovenmatig niet normaal. Maar wat je nu wil gaan doen. En daar in voor gaan lopen als ik ben het gezicht.
Maar moet je dan een bekende
stip aan. Neem aan dat hij daar wat goed dan? Over na moet denken. Wie jij daarvoor zou kunnen nemen. Dat kan een bekende wereldburger zijn. Het kan, maakt niet uit. Het kan iemand zijn die al zo'n ziekte heeft nu, maar dat is het begin van het begin.
Heb je daarover nagedacht?
Ja, wel. Nog niet.
Zijn er dan namen die voorbij komen bij jou of niet? Of,
Nog niet. Nee, nog niet.
Ik zou nou ook niet weten wie dat
maar,
dan...
De reden waarom je dat zegt, Michel, is omdat je zegt van, luister, je moet iemand hebben die naar buiten kan komen.
Precies.
En naar buiten kan gaan. Het verhaal kan vertellen.
Ja,
het verhaal wat Roald heeft, is natuurlijk intrinsiek supermooi.
Maar dat kan een ander ook vertellen.
Nee, tuurlijk.
Op een wat simpelere manier. Ja. Nee, ik ben gewoon heel eerlijk. Ik ben een marketeer. Dus ik kan niet meer in de marketen. Ik bedoel, wat hij allemaal gedaan heeft. En dan nog 1% kan ik ervan.
Ja.
Maar ik kan wel marketen. Ik snap wel dat mensen, als hij ergens een lezing gaat geven. Ja, allemaal wel leuk. Maar ze worden er niet... Ik vind het topgozer, hè? Maar je krijgt...
Wat dat betreft is dit wel een medium waar je je verhaal goed over de bühne kan brengen, denk ik. Hè?
Ja.
Dat is, dat
maar
is
laten
wel
we
mooi
nou,
van de podcast.
Zijn we maar erover uit dat het een belangrijke keuze voor hem is? Om andere...
Nou, luister eens. Kijk, zijn missie naar het verkoop van Manic.
Hij is. Dus het verhaal is
ook
maar degene die het overbrengt, moet...
Celletonkie Vella Muziek.
Ja.
Ja.
Dus, dat is een tip, hè?
Maar, Roald, doe het lekker.
Ik vind het fantastisch wat
jij bepaalt.
Laat ik het zo zeggen, Roald. Jouw doel is om impact te creëren. Voor mij heb je impact gecreëerd.
Het is al gebeurd,
ja,
toch? Het gebeurt al.
Ja. Dus ik vind het hartstikke mooi.
Hè?
Het kan beter.
Roald, voor de tips. Klant centraal, hè? Dat was tip nummer 1. 2 was geen ego, het beste idee wint. Niet van het grootste ego het idee wint. Heb je nog een derde tip voor ondernemers? Echt een ondernemers.
Ja, een van mijn dingen, Think Big, X-Small.
Ah, fantastisch.
Die vind ik heel...
Maar leg dat eens uit dan, want dat Think Big begrijp ik, maar dat X-Small begrijp ik niet.
Wij allemaal niet.
Nee, kijk, als je best wel radicale nieuwe innovaties hebt, dan zul je dat ook mensen mee moeten krijgen. Je krijgt mensen mee door resultaten te laten zien. En daarvoor moet je hele concrete stappen maken. Hele praktijk. In use case pakken. Dat succesvol doen. Volgende use case pakken. Dat succesvol doen. Ja. En dan ga je het vanzelf
eigenlijk
herhalen.
Sprokkelen. Ja. Maar wel groot denken, maar toch sprokkelen om het te laten zien.
Ja, maar wel altijd het grote plaatje in gedachten. Dus alle keuzes die je maakt nu. Het moet korte termijn resultaten, maar het moet niet blokkeren.
Om te groeien.
Om te
hele goede tip is dit.
Ja.
Hebben mensen wat aan. Dankjewel. En een vierde tip? Of is dit het?
Nee,
het hoeft niet,
ik heb nog een quote die ik altijd van Thomas Edison is. Genius is 1% inspiration and 99% preservation. Het gaat om doorzettingsvermogen.
Daar ben ik het helemaal
mee. Kijk jongens,
ik helemaal mee.
Ik denk dat we daar
mee afsluiten.
Dat is waar het om gaat.
Ja. En ben jij wat Edison zegt? Zie
ben
je
ik
jezelf
het volledig mee eens.
Oké. Okay.
Ja, ik ook volledig. Jij niet dan? Zeg bedankt.
Hey, Ron, ontzettend bedankt.
Nog één ding. Wil je nog iets kwijt? Nog, zijn we het vergeten aan te tikken? Want dit is wel... Ja, nou, ga je nog een keer uitnodigen. Misschien maar.
Nee, maar
prachtig verhaal. Maar hebben we nog iets, zijn we nog iets vergeten?
Voor mij niet.
Kunnen we afsluiten?
Ja. Nou, dan,
bedankt. Mooi mensen.
Bedankt u heel erg dat je gekomen bent.
Graag gedaan.
Geweldig.
Nieuw. Bedankt. Hè.
Top man.
Ik was hier te gast bij de Dutch Dragons. Een toch wel wat chaotische podcast. Erg leuk, erg gezellig. Veel gelachen, ondanks een toch wel erg beladen onderwerp. Dus vond je dit ook leuk? Volg dan de Dutch Dragons.